Gemeente, vanavond de 29e preek over het doopsformulier. We zijn toegekomen bij het dankgebed na de doopbediening. En het eerste stukje daarvan, daar wilde ik vanavond over preken. Daar staat, na de doopbediening, Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Het dankgebed dus na de doop. Nu gaan we eerst danken en loven. En je ziet, als je het gebed verder leest, daarna begint weer het bidden. Wij bidden u door hem, uw lieve Zoon, enzovoort. Daar wordt het danken vanzelf ook weer bidden, want er valt nog zo veel te vragen ook. Dus nu eerst het danken en het loven. Ik wijs u erop hoe de Heere hier wordt aangesproken. Valt het u op, almachtige, barmhartige God en Vader. Daar hebben we het weer. Wat we ook uit de catechismus gezien hebben bij het Onze Vader. Zijn grootheid en zijn goedheid. Zijn almacht en zijn vaderschap. Wat hij wil, dat kan hij ook. Wat hij wil als vader, dat kan hij ook als de Almachtige. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. U zult zich dat nog weten te herinneren als u toen in de kerk was. Dat het dus bij de aanvang van het Onze Vader en ook bij het slot aan de orde kwam, hè, die combinatie van die twee. De Heere hoeft nooit te zeggen, ik wil wel, maar ik kan niet. En het zal ook nooit zo zijn dat hij wel kan, maar niet wil. Kunnen en willen, dat gaat in het heilig verbond van de Heere altijd samen op. En daarom mag hij zo worden aangesproken, almachtige, barmhartige God en Vader, die twee dingen dicht bijeen. En nu dus eerst loven en danken. Ja, want de drie enige God, die heeft zoveel toegezegd en geschonken. We werden gedoopt in de naam des Vaders. Ook jullie kinderen zijn gedoopt in de naam des Vaders. Toen stond de Vader te beloven. Gedoopt in de naam van de Zoon. Toen stond de Zoon te beloven. En gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Toen kwam de Heilige Geest er ook nog bij om te beloven. Een keur van heerlijke beloften is over ons en over onze kinderen uitgestort. En zijn wij dat waard? Nee, dat zijn we niet waard. Helemaal niet waard. Want hoe was het ook alweer in dat eerste stuk van het doopsformulier? Wij zijn in zonden ontvangen en geboren, kinderen des torens, en we kunnen in het rijk van God niet komen als we niet wederom geboren worden. Wij zijn het allerminst waard. En toch stond daar de drie enige God te beloven. Vader, Zoon en Heilige Geest. En nu is het dan ook wel heel erg op zijn plaats. Dat hij geloofd en gedankt wordt. Dat komt hem wel toe. Dat hij aan een helwaardig Adamskind, zoals ik dat ben, zoveel beloften heeft gegeven. Dat is gewoon niet normaal meer. Dat is echt gewoon niet normaal meer wat de Heere God hier allemaal zegt en toezegt en belooft. Dat is echt niet normaal meer. Dat is ronduit verbazingwekkend. En wie daar zich nog nooit over verbaasd heeft, die heeft of zijn eigen onwaardigheid nooit ingezien, of de belofte van God niet op zijn waarde geschat, of allebei niet. Eén van die drie. Dat kan niet missen. Wij danken en loven u. Danken en loven, dat is broertje en zusje natuurlijk. En ook nog wel een tweeling, zou ik zeggen. Waar het één is, is ook het ander. Jazeker, die lijken ook erg op elkaar. Danken en loven. Waar danken we en loven we voor? Dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon al onze zonden vergeven hebt en door uw Heilige Geest ons tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Geest, door de doop betekent, verzegeld en bekrachtigd. Door de doop verzegeld en bekrachtigd. Zo staat het. Daar danken we voor. En er is alle eeuwen door heel wat over die woorden te doen geweest. Er zijn heel veel mensen geweest die hebben gezegd, ja, nou, dat is toch eigenlijk niet goed geformuleerd in de doopsformulier. Want mag je dat nou wel zeggen, hè? Van ons en onze kinderen dat God ons onze zonden vergeven heeft. Kun je dat zomaar zeggen van alle gedoopten, van alle ouders, van de hele gemeente, van alle kinderen, kun je dat zomaar zeggen? De doop is toch niet de zaligheid zelf? Het doopwater wast ons toch niet de zonden af? Dat doet het bloed van Christus, jazeker. Maar het is toch geen automatisme dat dat bij allen zomaar ter plekke gebeurt. En dat we kunnen zeggen dat is al gegeven. Dat is al geschied. Die zonden die zijn al kwijtgescholden. En we zijn ook allemaal tot kinderen van God aangenomen door de Heilige Geest. Ja, maar dat kun je toch niet zeggen, dominee? Van al degenen die in de kerk zijn. Dat kun je toch niet zeggen van alle doophouders. Dat kun je toch niet zeggen van alle kinderen die ooit gedoopt zijn en die vandaag gedoopt zijn. Dan betekent dat dus dat dat niet meer hoeft te gebeuren. Dat het allemaal al gebeurd is en dat het dus oké is. Dat je voor altijd kunt zeggen, nou, zie je wel, ik ben gedoopt en ja, dus alles is in orde. Alles is in orde voor altijd en voor immer. Ik ben verlost, ik ben een kind van God. Er hoeft nooit meer iets te gebeuren op het gebied van de aanneming en ook niet meer op het gebied van de vergeving van de zonde, want dat is allemaal toen al gebeurd. Ja, als we die kant op gaan, dan gaan we allicht wel de verkeerde kant op. Als we zeggen, gemeente, u bent het allemaal al. Nou ja, waarom zouden we dan nog preken, hè? Waarom zouden we dan nog zielen voor Christus zoeken te winnen? Als u toch door de doop allemaal al binnen bent, allemaal al behouden bent, dan hoeven we ook niet meer te waarschuwen. Dan hoeven we ook niet meer aan te dringen op bekering. Dan hoeven we ook niet meer te onderscheiden tussen gelovigen en ongelovigen, tussen bekeerden en onbekeerden, te separeren, zoals we dat wel eens met een moeilijk woord noemen. En dat is onderscheiden tussen kinderen van God en degenen die geen kind van God zijn, die nog onbekeerd ver bij de Here vandaan leven. Dat hoeft dan kennelijk allemaal niet meer. Dat hoeft dan allemaal niet meer. Nou, in veel kerken moeten we zeggen, is dat wel zo geworden. U hebt misschien wel eens van Abraham Kuyper gehoord. En Abraham Kuyper die leerde de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Dat wil zeggen, Abraham Kuyper zei niet dat het doopwater zelf de zonde af was. Dat zei hij niet. Maar hij zei wel dat je kon veronderstellen dat er al een wedergeboorte in het kind zat op het moment dat het werd gedoopt. Dat was in het kind dus al aanwezig. En dat heeft daarna ertoe geleid dat er een soort automatisme in zijn gemeenten is gekomen. Dat de oproep tot bekering en de waarschuwingen, dat die achterwege bleven. Het werd een soort gearriveerd christendom. We zijn er allemaal al, we moeten er alleen nog een beetje naar proberen te leven. Hè? Zo in die trant. Ja, dat wordt het dan. Dat wordt het dan als je op die lijn gaat zitten en zo doorgaat. Als je dus zegt van als het al gebeurd is, dan hoeft dat niet meer te betekenen dat wij nog mensen de dingen aanzeggen. En dat we nog over oordeel en gericht spreken. En dat we de mensen nog aanspreken op het feit dat er bekering en wedergeboorte nodig is. En dat je genade moet zoeken, dat hoeft dan niet meer, want dat heb je allemaal allang. Dat is gevaarlijk, hè? Dat begrijpt u wel. En dan is het eigenlijk, dan is de prediking eigenlijk de dood in de pot geworden. En dat is overal zo, waar veronderstelde wedergeboorte wordt geleerd. En dat is ook... Zo in onze tijd zie je dat ook, waar men van een verondersteld geloof uitgaat. Hè? Dat men de gemeente aanspreekt als zijnde al een gemeente van allemaal ware gelovigen. Dat is in beide gevallen levensgevaarlijk. Dat is net zo gevaarlijk als wanneer je de prediking onder het beslag van de verkiezing, van de uitverkiezing legt. Dat je alleen maar tot de uitverkorenen preekt. Dat is levensgevaarlijk. Maar dat je zo verbondsmatig wordt, dat je niet meer hoeft te waarschuwen, de mensen niet meer hoeft aan te sporen tot bekeringen, dat je geen twee wegen meer hoeft te preken, dat is natuurlijk zeker nog zo gevaarlijk. Beide is uiteindelijk de dood in de pot. En nou lijkt, ons doopsformulier die kant op te gaan. En die gedachte van die veronderstelde wedergeboorte eigenlijk een beetje te ondersteunen. Vandaar dat ook menigeen gezegd heeft, dit moet maar eens anders geformuleerd worden. Sommigen hebben het ook gewoon veranderd. Het oude formulier dat door Petrus Datenus is vertaald uit het Duits. Nou, dat is toch een onverdacht gereformeerde theoloog. Hè? Petrus Datenus heeft het vertaald uit het Duits. Dat oude formulier dat door de kerkelijke synoden van de 16e eeuw is geëikt, als zijnde het formulier bij de bediening van de doop, en die vaderen waren heus wel een beetje gereformeerder dan dat wij dat nu nog zijn, heus zeker wel, dat oude formulier dat zou dan nu veranderd moeten worden. Je zou dan moeten lezen dat God dat wil doen of kan doen, en niet dat hij het gedaan heeft, die zonde vergeven en ons tot lidmaten aangenomen. Hè? Dat zou je zo niet mogen lezen. Nee, je moet dat veranderen in hij wil dat en hij kan dat doen. Eén van beide. Is dat nodig? Zomaar in te grijpen in een formulier waardoor de kerk is geëikt in haar beste tijd, in haar beste dagen. Zouden zij het niet beter geweten hebben dan wij? Ik denk het wel. Ik denk dat zij het beter geweten hebben dan wij. Want wat hier staat is helemaal zo vreemd niet. Het is ook helemaal in de lijn van de rest van het formulier, van wat al eerder is gezegd. Toen de Vader beloofde, beloofde hij dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En ons met alle goed verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En de Zoon, dat hij ons wast, niet kan wassen of wil wassen, nee, wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij en onze kinderen, rechtvaardig voor God gerekend worden. Rechtvaardig voor God. En verderop in het formulier waar het gaat over de kinderdoop, de doop van onze kleine kinderen, daar staat dat men de jonge kinderen van de doop niet mag uitsluiten, omdat zij zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. Zonder hun weten. En alzo, dus ook zonder hun weten, alzo weder in genade aangenomen worden. En in de eerste doopvraag, of ge niet beleidt dat ze in Christus geheiligd. Nou, als je deze zin dus niet kunt laten staan zoals het er staat, als je die noodzakelijk moet veranderen, dan zul je ook al die andere zinnen moeten veranderen. En dan krijg je gewoon een ander formulier, dat zal u duidelijk zijn. Dan krijg je een ander formulier met een andere inhoud. Als je het één niet kunt laten staan, dan kun je het ander ook niet laten staan. Het is vreemd om alleen dit gebed te veranderen en de rest laat staan. Dan correspondeert dat niet meer met elkaar, dat komt dan niet meer met elkaar over. We laten het dus staan. En dat betekent dan toch dat wij de kinderen al als wederom geboren zien en dat de doop kennelijk de genade zelf toebrengt. Nee, gemeente, wat hier staat, dat is geloofstaal. Dat is beloftetaal bij God vandaan. Zo staat het er bij God mee voor. God zegt, die kinderen, deze kinderen, die zonde zijn ze vergeven. Dat is geloofstaal. Dat is geloofstaal. En stel nou eens dat je als vader en moeder het moet meemaken. Dat je een kind vroeg verliest. Dat gebeurde vroeger heel veel, hè? Tegenwoordig helaas ook nog wel eens. In de moederschoot of na de geboorte. Bij de geboorte. Dat gebeurde vroeger veel meer dan nu. Ja, en wat moet je dan, hè? Zijn dan mijn kind de zonden vergeven? Zijn dan mijn kind de zonde vergeven? Vraagt een gelovige vader en een gelovige moeder. Ja, want het is wel een kind van Adam. Hè? Het heeft wel deel aan de erfzonde. Al heeft het nog nooit enige zonde gedaan. Dat niet, maar het heeft wel deel aan de erfzonde. En zou dat nou vergeven zijn? Mijn kind zou toch niet in de hel wezen? Dat zou toch niet waar zijn? Nee, gemeente, dat is ook niet. Want God heeft het krachtig en duidelijk gezegd dat hij al de zonden vergeven heeft. En tot zijn kind heeft aangenomen en dat hij dat met de heilige doop bezegelt. Hij zet er een zegel op, hij drukt er zijn zegelring in af en hij bekrachtigt het. Dus het staat zwart op wit vast in de Heer. Dat is geloofstaal, zei ik. En de kerk, die heeft de geloofstaal te spreken. Wij hebben hier te zeggen hoe het er bij God mee voor staat. Het staat er bij God zo mee voor. In het verbond. In de belofte. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. En de Heere God die zet er zijn handtekening bij als de sacramenten worden bediend. En dan zet de Heere God er zijn handtekening, die zet hij erop. Zo is het in mijn ogen en zo wil ik dit kind aanschouwen als een kind van het verbond en van het genadeverbond. Maar betekent dat nou dan dat er niks meer hoeft te gebeuren? Dat je er dus dan automatisch al bent en dat je kunt zeggen, nou, ja, zie je wel, ik ben gedoopt. En dus komt het met mij altijd wel goed, hè? Want die doop die is de garantie dat ik in de vergeving van de zonde deel. En dat ik de Heilige Geest heb. En dat ik de aanneming tot kinderen bezit. En dus kom ik er zeker wel. Hè? Is dat dan de bedoeling? Is dat dan de bedoeling van deze zinsneden, van deze woorden, om ons op dat been te zetten? Dat we met de doop zouden omgaan zoals bijvoorbeeld de Joden daarmee omgingen bij de besnijdenis. In de dagen toen de Heer Jezus op de aarde was. Toen rustten ze op het feit dat ze besneden waren. Besneden ten achtste dagen. En ze zeiden, nou ja, kijk, wij zijn besneden, dus wij zijn Joden. Wij zijn volk van God en we komen er. We komen er. En zo kwamen ze ook bij Johannes de Doper. Ze weigerden door hem gedoopt te worden. Dat was niet nodig, want ze waren toch al Abraham's zaad. Dat waren ze toch al. En dan zegt Johannes de Doper, die zegt, wacht eens eventjes. God is zelfs machtig om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Daar moet je niet op steunen, op het feit dat je een Israëliet bent, dat je Abraham's zaad bent, dat je besneden bent. Daar alleen kun je niet op rusten, niet op het loutere feit van die besnijdenis, daar kun je niet op rusten. Je kunt alleen maar zien te rusten in hetgeen wat de besnijdenis betekent. En wat de besnijdenis verzegelt. En wat de besnijdenis bekrachtigt in de verbondsbeloften van God. En dat geldt voor ouders. Dat geldt voor kinderen. Dat geldt zelfs voor kleine kinderen. En je mag als ouders van kleine kinderen, mag je ook pleiten op die verbondsbelofte dat de Heer Jezus namelijk zijn bloed niet alleen voor volwassenen gegeven heeft, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt, maar ook voor de kinderen heeft hij het vergoten. En het wordt de kinderen niet minder toegezegd, zegt onze catechismus, de vergeving van de zonde. En de Heilige Geest wordt aan de kinderen niet minder toegezegd dan aan de volwassenen. Ze zijn met hun ouders in het verbond van God en daarom in de vaste beloften van God begrepen. En dat is zo zeker, gemeente, zo zeker, dat de Heere God en dat ons formulier kan zeggen dat is gebeurd. Zo zeker ligt dat bij God vandaan, vast en zeker, hè. Bij God vandaan is dat iets waar je niet aan te twijfelen hoeft. Als je ooit zou gaan twijfelen in je leven, is het nou wel voor mij? Kan dat wel voor mij? Is dat voor mij dode hond eigenlijk nog wel mogelijk, dat ik tot dat leven zal komen, dat ik genade zal vinden bij God? Dat ik voor God rechtvaardig zal worden gesteld en dat de Heilige Geest aan mij gegeven wordt. Zal dat voor mij nou ooit nog kunnen? Nou, dan is die doop bedoeld om terug te keren naar het begin. Toen, Heere, toen hebt u het al beloofd. En als een ouder voor zijn kind dat vraagt, zal dat voor hem nog kunnen? En voor haar nog kunnen? Want ze gaan verkeerde wegen op. Ze gaan bij de kerk vandaan. Ze doen niets meer aan het geloof. Zou dat voor hen nog kunnen? Zou dat voor hen nog zijn? Ja, dan moet je terugkeren naar het begin. waar de Heere God het duidelijk van zijn kant heeft betuigd en verzegeld dat het wis en waarachtig is. Zo wis en waarachtig dat het er kan staan dat het al gebeurd is. Hè? Zo zeker is het dat het er kan staan als het al, alsof het al gebeurd is. En nou, dat zie je bijvoorbeeld ook bij de profeten. Bij Jesaja bijvoorbeeld. Hè? Jesaja zegt, een bekende kersttekst, adventstekst, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk raadsterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Nou, dat zou nog 7 eeuwen duren voordat dat in vervulling ging. Maar het is zo zeker, zo vast. Zo zeker, zo vast. Dat Jesaja erover spreekt dat het al gebeurd is. Dat het kind al geboren is. Je ziet het kind al voor zich. Hij ziet het kind al voor zich. Omdat dat gewoon zo vast ligt in God. Hij zegt niet het zal gaan gebeuren. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd. En vanwege de vastigheid van Gods belofte wordt er dan zo over gesproken. Opdat niemand eraan zou hoeven te twijfelen. Opdat je vaste grond onder je voeten zou mogen vinden. Opdat je een stevige pleitgrond zou hebben bij de Heere onze God. En daarom is er dus ook die verzegeling en die bekrachtiging. Maar gemeente, we moeten natuurlijk niet denken dat je er dan niet meer om hoeft te komen. En dat we er dan niet meer om hoeven te vragen. Vergeving van zonde. Dat hebben we iedere keer weer opnieuw nodig. Dat is niet iets van 1 keer. Dat is iedere dag nodig. Telkens als we ons voor Gods aangezicht stellen, hebben wij vergeving van God nodig. En de aanneming tot kinderen, ja, die moet ook in ons leven blijken. We moeten ook via de Zoon tot de Vader zijn gegaan om die aanneming tot kind uit zijn hand te ontvangen, die ons in de doop zo krachtig is verzekerd. Om die ook werkelijk uit Gods hand te mogen krijgen in ons leven, dat is zeker nodig. Je kunt niet zeggen, want dan ben ik al, laat maar rusten. Nee, juist omdat het zo krachtig is beloofd, omdat het zo bij God vast ligt, moet het ook aan onze kant vast komen te liggen. Moet dat verbond ook ingewilligd worden. Want God is de maker van het verbond. Maar wij zijn de ontvangende partij. Bij God ligt het vast. Dat blijkt uit deze woorden. Wij danken u daarvoor. Maar het moet ook in uw leven vast komen te liggen. Dat je een kind van God bent. En dat jouw zonden vergeven zijn. Dat moet ook aan jouw kant worden bewilligd en geloofd. Ja, dat mag ik zoeken bij de Heere. Dat mag ik vinden bij de Heere. Dat is nou ook inderdaad in mijn leven werkelijkheid geworden. Hè? Dat mag ik nu ook zo zien en zo beleven dat dat ook geschied is inderdaad. Hè? Dus wat God wil schenken, dat moet ook door ons worden aangenomen en aanvaard. En dat is toch altijd nog nodig, nietwaar? Daarom moeten we altijd nog bekering prediken. En de noodzaak van wedergeboorte. En we moeten prediken over de inwilliging van Gods verbond, wat ik net noemde. We moeten spreken over die nieuwe gehoorzaamheid die zo nodig is. We moeten spreken over die aanneming tot kinderen en de vergeving, de dagelijkse vergeving van onze schuld en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Al die dingen moeten wij aan God steeds weer vragen, want we hebben nooit iets op zak. Het is nooit zo dat je kunt zeggen van, ik ben het al, ik heb niks meer nodig. Komt er enig moment dat u niks meer nodig hebt van God? Dacht ik niet. Het blijft altijd maar Vragen, maar dat is niet iets van een slag in de lucht. Dat is niet iets van zomaar in het wilde weg, van je weet nooit waar het goed voor is, we zullen het maar vragen, want wie weet dat de Heere God het ooit nog eens een keer zou willen schenken. Nee, we hebben die vaste grond. We hebben die stevige bekrachtiging. God heeft ervan gesproken dat het aan zijn kant al zo is. Hè. Van zijn kant heeft de Heere God, het ligt niet aan hem. Het zal ook nooit aan hem liggen. Heeft hij het al vastgesteld dat hij het zo hebben wil. En dat het wat hem betreft zo ook mag liggen in het verbond van de genade. Aan zijn kant. En u, en ik, en jullie kinderen, wij moeten het ermee eens worden. Dat we dat uit de hand van de Heere God mogen ontvangen. Hoewel wij het niet waardig zijn, dat we toch uit de hand van de Heere mogen ontvangen. Dat moet werkelijkheid, realiteit worden in het geestelijke leven. En dat geldt voor onze kinderen als ze opgroeien. En daarom moeten ze dat ook bijbrengen, die dingen. Moeten ze daar ook op wijzen. Moeten we ze ook de vis uit de haven laten pikken. En ze meenemen naar die haven toe. Zoals de aalscholvers dat doen. Ja, dat moeten we vooral niet nalaten. En dan moeten we ook voor onszelf zoeken, ook als ouders. En misschien bent u al 70 jaar, bent u al 80 jaar, dat moet u ook voor uzelf doen. Heb je dat nog nooit gedaan? Ben je nou al 70 jaar in het verbond? En is dat er dan nog nooit van gekomen? Staat dat van Gods kant al 70 jaar zo vast? En bent u nog altijd als Esau? Die om een schotel linzen moest zijn eerste geboorterecht verkocht. Dat voor hem geen enkele waarde. Of bent u als Ismaël, die zich verzette tegen zijn broer Isaac, de drager van de belofte, die hem vervolgde. Of bent u als Judas. Allemaal mensen die in het verbond waren. Allemaal mensen bij wie het ook verzekerd en verkrachtigd was van Gods kant, dat het ook voor hen zou zijn, maar die het hebben versmaad en veracht. Dat zal toch niet waar zijn? Dat van u en van jou en van ons zou moeten gelden. Dat het aan Gods kant wel vast ligt, heel vast. Aan hem ligt het niet, aan hem ligt het niet, aan hem ligt het nooit. Als het fout gaat met ons mensen, dan ligt het altijd aan onszelf. En het zal des te erger zijn. Als de Heere God tegen ons moet zeggen, kind. Kind van het verbond. Kind van het koninkrijk, dat was je. Dat heb ik tegen je gezegd. Zoals Mozes het ook tegen de Israëlieten zegt. Gij zijt kinderen van de Heere uw God. Hij spreekt ze daarop aan. Hè, op wat ze van Gods wegen zijn. Verbondskinderen, dat zijn ze van Gods wegen. Hij spreekt ze daarop aan. En de Heere zelf tegen die rijke man in de hel. Hartverscheurend. Kind. Kind. Jij bent daar nou in de hel. Maar jij hebt het goede al gehad. En Lazarus, ja, die wordt nu vertroost. Kind. Verbondskind. Dat zou anders kunnen zijn. Wat de Heere betreft. Want aan de Heere heeft het ook bij die rijke man in de gelijkenis niet gelegen. Het heeft bij Judas niet aan de Heere gelegen. En het heeft bij Achimelech in de richterentijd, die al zijn broeders, alle zonen van Gideon ombracht, heeft het niet gelegen. En aan Datan, Korach en Abiram heeft het niet gelegen. Daar heeft het aan de Heere niet gelegen, het lag aan hen. lag aan hem. Het heeft aan de Heere niet gelegen bij al degenen die het noemen. Het ligt altijd aan ons. Het is des te erger. Als je een kind van het verbond was, waaraan het van Gods kant is gezegd, ik heb je al je zonden vergeven. In de belofte, in het verbond, is het je gegeven, geschonken. Van mijn kant ligt het daar, zwart op wit, dat ik dit wil en ik dit doe. Maar jij hebt het altijd veracht en laten liggen. En daarom kun je mij nou ook niet loven en prijzen. Zoals diegenen kunnen doen die eruit hebben leren leven. Want die mogen de Heere altijd lof en dank ervoor brengen. Tot in de hemel toe. In de hemel toe zal God lof en dank worden gezegd voor zijn genade en voor de vergiffenis in het bloed van het lam. In de hemel wordt het nog gezegd, hem die op de troon zit en het lam, zij de dank en de eer en de aanbidding. Dat lied heeft Judas nooit gezongen. En al die anderen die ik genoemd heb ook niet. En ze zullen het nooit zingen ook. En u zult het ook nooit zingen als u er altijd aan voorbij blijft gaan. 30 jaar, 40 jaar al, 50, 60, 70, 80, hoe moet het dan straks? Als je voor God verschijnen moet, de God van het verbond, hoe moet het dan straks? Voelt u? De schrift zegt, zij die de weg geweten hebben, u kunt het zelf wel aanvullen, hè? Wat daarmee gebeuren zal, dat zult u vast wel weten. Dat zult u vast weten. Die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Laat dat maar niet gebeuren. Maar wil toch bekennen datgene wat God ons in zijn verbond aanbiedt, verzegeld, bekrachtigd. Wil dat toch bekennen en inwilligen dat verbond van hem. Amen.